Start al aan. Mooi. Goedemorgen. We mogen weer heerlijk waar gaan we het over hebben? Nou ja, oké. Over welk Bijbelboek gaan we het hebben? Oké, iemand die oplet. Efeziërs. Goed zo. Ja, we zijn al een tijdje bezig in Efeziërs, hè? We hebben al het hele eerste hoofdstuk hebben we al gehad. Dus we hebben nog een eentje te gaan. Dus voor volgende week, voor volgende keer, weet je dat alvast? Efeziërs. Helemaal goed. Mooi hoofdstuk, hè? Efeziërs hoofdstuk 1. Is het nog even blijven nagalmen van vorige keren? Ja, jullie hebben dat niet gehoord, hè? Ja, moet je het even navragen. Wordt het opgenomen? Jongens, ze willen dat nog even horen. Ja, komt goed. Nu drink kan ook. Nee hoor. Hoofdstuk 2. Maar laat ik eerst even stilstaan bij het boek als geheel. Wat Paulus doet in het schrijven van dit boek, is eigenlijk iets wat hij wat vaker voorkomt bij verschillende van zijn brieven. Is er zit een hele grote tweedeling in. En het eerste stuk, het gedeelte waar wij nog steeds middenin zitten, is vooral een stukje de theorie, om dan het tweede gedeelte meer de praktijk in te gaan. Of zoals we dat hier genoemd hebben, het eerste gedeelte gaat over de rijkdom wat de kerk, wat de gemeente heeft ontvangen, datgene wat we hebben gekregen. En het tweede deel gaat meer over wat moeten we daarmee doen, de roeping van de gemeente, de roeping van de kerk. En vorige keren, hoofdstuk 1 ging vooral over God die zijn verlangen uitspreekt naar de mens toe van, ik wil graag die relatie met jullie. Dat was wat moeilijk. Dus, het was hier en daar wat fout gegaan. God had een oplossing. Hij zond zijn zoon, Jezus, die de verlossing bracht. En na Jezus kwam de Heilige Geest, die ons als voorschot gegeven is op die dag die komt, waar we net over gezongen hebben. Een stukje zekerheid die we mogen kennen. Allemaal dingen die God gedaan heeft voor ons. Hoofdstuk 2 gaat Paulus daar eigenlijk gewoon mee verder, in de zin dat hij gaat verwoorden wat dat voor ons gedaan heeft. Het effect op ons. En ik wil eigenlijk even eerst een vraag stellen. Wie heeft wel eens een andere naam gekregen? Ja, wanneer hebt u een andere naam gekregen? Oké. En wat voor naam was dat? Wilt u dat delen?
Ik ben eigenlijk geboren met de naam Annette.
Annette?
Anneke.
Ja, Anneke. Geweldig. Ja, wat leuk. Dat was een. Hebt u dat ervaren als een positieve switch?
Positief.
Ja, daar was niks mis mee. Ja, was leuk. Hartstikke. Ja, fantastisch. Wie nog meer? Oké. Ja?
Toen ik ging trouwen.
Toen je ging trouwen? Ja. De meeste vrouwen, als ze trouwen, krijgen ze er een naam bij, hè? Ja. Ja, krijg je een nieuwe naam. Even een leuk verhaaltje daarover. Ongeveer 32 jaar geleden ging ik met mijn ouders en mijn broer en zus gingen wij in Canada wonen. Nu, jullie weten allemaal, ik kom uit België. Dus mijn moeder, die heette Michelle Lemierre. En toen ze trouwde, heette ze Michelle Lemierre. Van de Vliet. In België is het zo dat de vrouw op alle officiële documenten haar meisjesnaam behoudt. komen wij in Canada. Mijn ouders moeten al heel snel naar de bank om een rekening te openen. En wilt u dat even, het contract ondertekenen enzovoort. Michel Lemierre. Zijn jullie niet getrouwd dan? Ja, we zijn getrouwd. Maar dan moet u toch de naam van uw man hebben. Nou ja, daar is het zo. Daar verlies je je meisjesnaam en je krijgt de naam van de man. Dus mijn moeder, volgens Belgische maatstaven, heeft mijn moeder een heel jaar moeten tekenen met een valse naam. Michel van der Vliet. Nou ja, goed, mijn vrouw die heeft gewoon een dubbele naam, hè? Want hier krijgen jullie gewoon beide, toch? Ja, als vrouw. Een nieuwe naam. Hebben we nog voorbeelden van namen? Ik had ook zo'n troetelnaam. Oh, nou wou je hem horen ook? Ja, ja, ik heet dus Timothy. En mijn moeder noemde mij altijd Tutemi. Ja, mijn broer heet David en dat was Davidovich. Ja. Ja. Moppie. Iemand die Moppie heet. Troetelnamen, koosnamen. Maar helaas zijn er ook soms scheldnamen. Dat kennen we vast ook wel eens. Die namen krijgen we ook wel eens extra. Ik ga niet vragen om voorbeelden te geven, laat maar. Dat kan pijnlijk zijn. Maar het is niet alleen soms namen die ons gegeven worden. Soms is het ook dingen die gewoon over ons gezegd worden. We kennen allemaal wel de voorbeelden van mensen die opgroeien in gezinnen. En misschien is het wel heel herkenbaar voor u, dat weet ik niet. Ik ken jullie niet allemaal heel persoonlijk. Jij stelt niks voor. Of jij zal niks worden, of dat soort uitspraken die je meekrijgt van jongs af aan. En of het nu je naam is, of iets wat over je wordt uitgesproken, of iets wat je altijd naar de oren gesmeten krijgt, het vormt mee je identiteit. En het blijft plakken. Het vormt je als persoon, of het misvormt je als persoon. En dat neem je mee. Namen. Ik wil met jullie Efeziërs hoofdstuk 2 gaan lezen. Die gaat even af. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest, die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij, lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd worden door hen die door de mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het gehele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Paulus neemt ons in dit hoofdstuk twee keer door een bepaalde gedachtenloop heen. En zo één gedachtenloop bestaat uit drie gedeeltes. De situatie zoals het was, vroeger. Wat God heeft gedaan en wat ons dat gebracht heeft. De situatie nu. Twee keer gaat hij daar doorheen. In eerste instantie vertelt hij iets eigenlijk in het algemeen over de mensheid. Wat was die situatie? Niet veel positiefs. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Een beschrijving van een hopeloze situatie. De mens was gedoemd. Zo simpel is het. De mens was gedoemd. In deze verse, in deze eerste drie versen van dit hoofdstuk, en dat gaat een beetje verloren in onze vertaling, staan twee namen. Zonen van de ongehoorzaamheid en kinderen van de toren. Dat zijn de namen die op de mensheid plakten. Zonen van de ongehoorzaamheid en kinderen van de toren. Door de ongehoorzaamheid, door het leven zonder God, was de mens gedoemd omdat de toren van God op hen rustte. Dat was de situatie. En dan vanaf vers 4 gaat Paulus zeggen wat God gedaan heeft. Hij heeft ingegrepen. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen in de geschiedenis van de mens die hopeloos was. God heeft genade geschonken. God heeft een oplossing gegeven. God heeft gezegd, ik kom jullie tegemoet. En in dit stukje wordt eigenlijk een soort doel verwoord. Vers 7. Zo zal hij, dat is God, in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. God zal laten zien, hij is gekomen met zijn genade. En hij zal laten zien hoe groot die genade is, hoe goed hij voor ons is. En dat ingrijpen van God in die hopeloze situatie van de mens, brengt een nieuwe situatie teweeg. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Dat zijn natuurlijk hele bekende versen waar vaak al heel vaak over gepreekt wordt. Over het is genade en wij hebben het niet gedaan. God heeft het gegeven en het is waar. Want dat is wat Gods ingrijpen in die situatie van de mens heeft veranderd, heeft teweeggebracht. Genade is geschonken. Genade is geschonken waardoor we in vergelijking met de oude levenswandel een nieuwe levenswandel hebben mogen ontvangen. Een nieuw pad is ons getoond, een nieuw pad is ons gegeven. Dat is die eerste cyclus waar Paulus ons doorheen neemt. Maar hij neemt hem ons er nog een keer door. Nu niet zozeer de mensheid in het algemeen, maar dan gaat hij kijken naar de gemeente. En welke gemeente hebben we? De gemeente in Efeze. Een gemeente die bestaat uit christenen uit het Jodendom en christenen die uit het heidendom komen. En zoals we dat de vorige keren wel hebben gezien, daar zit wat wrijving tussen. Dat wil niet altijd even goed boteren. Er is wat moeite. En dan spreekt Paulus hen toe. Eerst de situatie vroeger. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd worden door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij hoorden. Die groep van christenen die vanuit een heidense achtergrond tot bekering zijn gekomen, die spreekt Paulus aan. Hij zegt, weet je, jullie hoorden er gewoon niet bij. Jullie telden niet mee. Het was Israël voor en Israël na. Jullie stonden daar zo ver vanaf. Jullie hadden er geen deel aan. Het was niet van jullie. Het was van hen. Maar God grijpt in. Vers 13. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. De wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam van God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. God grijpt in. Dat is precies diezelfde genade als die in die eerste gedachtegang heeft genoemd. Dat is precies diezelfde. Alleen hij spitst het nu toe op de gemeente die hij aanschrijft. Er is oneenigheid. Het botert niet altijd. Er is wat wrijving. Soms zelfs ruzie. Enzovoort. Vul het maar in. Maar jullie stonden eerst ver weg. Maar Jezus is gekomen. En heeft het verzoend. In Handelingen 10 heb je dat beeld van Petrus op het dak. Kennen we allemaal wel, hè? Het doek dat uit de hemel komt, dat omlaag zakt. Met al die onreine dieren erop. Tenminste, in Petrus' zijn ogen. Waarom? Omdat in het Oude Testament de Joden geleerd was, dit zijn onreine dieren. Nog meer, God had het ingesteld. Dit zijn onreine dieren, moet je afblijven. En nu komt het doek omlaag. Petrus heeft honger. En God zegt, pak maar, ga maar even barbecuen. Pak het maar. Echt nu? Maar het is goed. Pak maar. Echt nu? God doorbreekt hier een grens. Een grens die hij zelf had ingesteld trouwens. In de voedingswetten in het Oude Testament. En God zegt tegen Petrus, weet je, ik noem het heilig. Het is goed, het is rein. Neem het maar. En wat is God nou aan het vertellen? Is hij aan het vertellen over die dieren? Ja, hij is ook aan het vertellen over die dieren. Maar eigenlijk is hij aan het vertellen. Want op dat punt in Handelingen zit de gemeente ook zo een beetje in die, op die wip, hè? Van wat moeten we eigenlijk met die heidenen die tot bekering komen? En God zegt, het is goed. Ze mogen er zijn. Nog meer, ze horen erbij. En dat is wat ook hier verwoord wordt. Jezus is gekomen, is aan het kruis gegaan. En in het sterven heeft hij de vijandschap, welke vijandschap? De vijandschap tussen welbehoren bij het verbond en niet verboren bij het, horen bij het verbond, deel zijn van het volk van God, niet deel zijn bij het volk van God en de strijd die daartussen was. En Paulus zegt, het is opgeheven. Het is weg. Jezus heeft het in zijn dood verzoend. Het bij elkaar gebracht. Met andere woorden, die boodschap van genade van God is niet alleen voor Israël, is voor iedereen. Zoals we dat gezien hebben in hoofdstuk 1, waar God zegt niet tegen Israël, of niet tegen de gemeente, of niet tegen christenen, of welke vernauwing je daarin ook maar mag maken, van ik wil met jou een relatie. Nee, hij zegt tegen iedereen, ik wil die relatie met jou aangaan. God wil dat niet één verloren gaat. Dat is Gods verlangen. En ook in de gemeente, wanneer daar die strijd is, wanneer daar die strubbeling is tussen die twee groepen, die eigenlijk niet zo goed weten wat moeten ze met elkaar, zegt Paulus, maar jullie horen bij elkaar. Jullie horen bij elkaar. Die muur daartussen, die is al lang weg. Laat dat nou los. Jullie horen bij elkaar. En ook hier vinden we in dit stukje een doel verwoord. In vers 18. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. We mogen allemaal vrijmoedig komen. Niet alleen die, hoe moet ik dat zeggen, toevallig een Joodse achtergrond hebben. Maar iedereen. Gelukkig, hè? Vind je dat niet fijn? Tenminste, wie is hier van Joodse afkomst? Als het niet waar had geweest, hadden we dus allemaal geen hoop gehad. Dat is wat hier staat. Wat Jezus heeft gedaan voor de mensheid, voor de gemeente hier en daar, of in Efeze, is hoop gebracht. Voor een ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je allemaal op de kerfstok hebt. Wat je misschien nog steeds op de kerfstok zet. God wil die relatie met jou. En hij wil jou daarin die genade geven. En dat brengt een nieuwe situatie, zegt Paulus hier naar de gemeente. Jullie stonden eerst ver af. Jezus heeft die vijandschap tussen die twee groepen weggehaald. En dat betekent nu vanaf vers 19, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. In de Joodse traditie had je wel degelijk dat er ook wel eens mensen van buitenaf zoiets hadden van, ja, dat geloof dat de Joden hebben, dat is wel interessant. En dan mochten ze achteraan de rij aansluiten. Dat werd dan nog net even toegelaten. Maar ja, het was wel apart. Het kwam er wat bij. Ze waren gasten. Vreemdelingen. Het hoorde er niet echt bij, maar goed, het werd toegestaan. Volgens mij heette dat proselieten, toch? Nu niet meer. Zo bent u geen vreemdeling of gast meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Huisgenoten van God. We weten dat wel, hè? Jezus is weggegaan en hij zegt, ik ga heen om een plaats voor te bereiden. Ik ben een huis aan het bouwen voor jullie allemaal. En dan mogen jullie straks komen wonen. En dan woon je bij God. Als je nou zou kiezen, hè? Stel nou, je mag en je kan, en het, geen hindernissen, nergens niet. Je mag kiezen waar je zou wonen. Zou je dan wonen in het huis waar je nu zit? Tussen de buren waar je nu tussen zit? Rare vraag om over na te denken. Maar straks... straks kom je op een plek te wonen. En die is Jezus aan het voorbereiden. En ik weet niet hoe hij het indeelt. Misschien op alfabet, misschien op in welk jaar je geleefd hebt. In welke eeuw je geleefd hebt. Ik weet niet hoe hij die indeling doet, maar je krijgt daar buren. Nieuwe buren. Het zal één ding in ieder geval zeker zijn. Al die buren. Kun je allemaal goed mee opschieten. Maar het zijn allemaal. Allemaal die mensen. Die gehoor hebben gegeven. Aan die roep van God. Ik wil een relatie met jou. En straks komen we daar te wonen en dan zijn we huisgenoten van God. Samen met al die buren. Maar hoe bijzonder is dat? Ik denk dat we dat nu ook al een stukje zijn. Omdat we al bij God horen. We beleven het misschien nog niet zo fysiek. Ik wel. Vroeger, zegt Paulus tegen deze groep, vroeger hoorden jullie er niet bij. Jezus heeft die muur van vijandschap, zoals Paulus dat voor, weggehaald. En nu horen jullie er wel bij. En ook hier weer in de grondtekst worden een aantal namen gegeven. En we hebben ze gezegd, medeburgers van de heiligen, huisgenoten van God. En ik wil dat je daar even over nadenkt. Aan het begin werden we allemaal zonen van de ongehoorzaamheid, kinderen van de toorn genoemd. Maar God heeft ingegrepen. En nu zijn we huisgenoten van God, medeburgers met de heiligen. We hebben een nieuwe naam gekregen, een nieuwe identiteit, een nieuwe status gekregen. We zijn geestelijk, zoals we dat dan zeggen, vanuit de duisternis in het licht geplaatst. We hebben een transitie gemaakt, een overgang, beleefd. Allemaal mooie woorden om datzelfde allemaal te benoemen. De vraag is, ervaren we dat ook zo? En ik hoop het van wel natuurlijk. Maar we mogen dat gestalte geven in ons leven. Onze uitdaging is om vandaag de dag te leven midden in deze wereld. Maar als burgers van de hemel. Een nieuwe identiteit. En weet je, soms hebben we wel degelijk uit het verleden bepaalde namen gekregen. En sommige waren positief, maar sommige niet. En vooral diegenen die niet positief waren, die hebben vaak een hele diepe en blijvende impact op ons leven. Maar we hebben van Hem een nieuwe naam gekregen. We hebben van Hem een nieuwe status gekregen. En daarin mogen wij leren leven. Daarin mogen wij leren staan. Vast staan. En dan zegt Paulus nog, want daarin is God bezig, als ik even die laatste verzen in eigen woorden samenvat, daarin is Jezus zijn gemeente aan het bouwen. En daar mogen we allemaal deel van zijn, als we die verandering hebben meegemaakt. Met andere woorden, als we, waar hangt die nou? Dat is als kruis heen. Daarboven. Hij is gecamoufleerd, hè? Ik moet altijd zoeken. Tip. Voor de commissie van de, hoe zou ik het noemen? Kleurtje geven aan het kruis. Zien we hem hangen. Of de rest erachter een ander kleurtje. Goed, maakt niet uit. Dat kruis, dat is de sleutel. Dat is de sleutel. Dat is de sleutel voor onze eeuwige hoop. Datgene waar we naar uit mogen kijken. Waar we vast aan mogen houden. Wat ons mag bemoedigen. Elke keer als we het moeilijk hebben. Van wat er voor ons ligt. Maar het is de sleutel tot wie we mogen zijn. Vandaag, nu, op dit moment. We hoeven niet meer per se die naam vast te houden die ons toen en vroeger gegeven is. Want we hebben een nieuwe naam gekregen, een nieuwe identiteit. Je mag er zijn, je bent geliefd. Je bent een kind van God, huisgenoot van God. Hoe machtig is dat? Hoe geweldig is dat? We mogen leven in die genade, die nieuwe identiteit. God geeft het ons. Is het altijd makkelijk? Nee. Het is niet altijd makkelijk om los te komen van wat achter ons ligt. Soms heb je dingen en dan denk je, nou, klaar. Maar je hebt andere dingen en die zijn tot diep in je ziel ingesleten. En dan is het wat moeilijker om dat los te laten. Soms moet je daardoor echt door een heel proces heen. Maar ga daar dan ook doorheen. Hij zal bij je zijn. Hij is bij je, elke dag. En hij wil je kracht geven en liefde en troost en alles wat je nodig hebt om daardoor te gaan, om die nieuwe identiteit, die groei, want dat is eigenlijk wat het is, het groeien naar het beeld van Jezus, waar te maken in jouw leven. En hoe verder we daarin komen, hoe vaster we leren staan op onze voeten. En de wereld, er gebeurt van alles. En er komt een hele hoop op ons af. En laten we eerlijk zijn, de ene keer kunnen we daar beter tegen de andere keer. En soms hebben we ook dingen dat je denkt, laat maar. Maar hoe meer wij onze identiteit in Jezus mogen leren kennen, hoe vaster we staan, hoe duidelijker we ook kunnen communiceren wie wij zijn. Hemelburgers, kinderen van God, die boodschap hebben dat ook al die anderen om ons heen, die misschien juist met dat probleem naar ons toe komen, ook jij kan kind van God worden. Dan moet je voor kijken naar het kruis. Wat een geweldige boodschap. Paulus gaat natuurlijk verder. En dat doen we volgende keer. Zullen we bidden met elkaar? Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u die grote God bent die alles in uw hand hebt. Heer, en vanaf het begin, heel dicht bij het begin, liep het al fout. Maar u had een plan. En u kwam ons tegemoet. U hebt ons genade gegeven. Dank u wel daarvoor. U hebt ons gegeven datgene wat we niet verdiend hadden. We waren eerst allemaal kinderen van de toren. Uw toren lag op ons. Maar u was bereid uw zoon te geven. En daarom mogen we nu zeggen dat we medeburgers zijn. Hemelburgers, huisgenoten van u, dat we bij u mogen zijn, elke dag opnieuw. En ook straks, wanneer u dat nieuwe voor ons hebt klaargemaakt. En dan mogen we naar uitkijken. Dank u wel daarvoor. Help ons om vandaag die nieuwe identiteit vast te houden, daarin te staan. Dat ook te laten doorschemeren naar de mensen om ons heen. Dat ze niet meer om ons heen kunnen. Niet omwille van ons, maar omwille van u die door ons heen schijnt. Dank u wel in Jezus' naam. Amen.